Gemeente, we mogen vanmorgen beginnen met een verblijdend bericht. Het bericht van het feit dat dominee Post het beroep naar uw gemeente heeft aangenomen. En daarom lees ik op verzoek van de kerkraad de brief die hij aan u gestuurd heeft, waarin hij dat bekend maakt. Geliefde broeders van de kerkraad, geliefde gemeente van Middelharnis. Afgelopen 22 februari heeft u als gemeente een beroep op mij uitgebracht. Vanaf het begin was er bij mij de overtuiging dat ik dit beroep aan moest nemen. Vanaf februari 2021 groeide bij mij het besef dat ik niet altijd in Nieuwpoort zou blijven. Het was coronatijd en ik luisterde met de kinderen naar een online bijbelvertelling over de tweede wonderbare spijziging uit Matteüs 15. Het raakte me en ik zag het als een wenk van de Heere om de zondag erna over het gedeelte te preken. De genade van de Heere Jezus stond centraal, maar ook de vraag van de discipelen kwam aan de orde. Van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat we zulke scharen zouden verzadigen? De boodschap bleef mij achtervolgen. En de gedachte hechtte zich in mijn hart. Zou ik naar een andere en grotere gemeente moeten? Sinds 2021 preekte ik elk jaar een zondag in Middelharnis. En het opzien tegen die gemeente veranderde in een uitzien naar. Tegelijk mocht ik met vreugde dienen in Nieuwpoort en dat zorgde voor verwarde gevoelens. Het gebed uit het slot van Psalm 139 heb ik vaak gebeden en nog. Wat wilde de Heere? Ik had verdriet als ik eraan dacht om Nieuwpoort los te moeten laten. Verdriet als ik dacht aan het verdriet van de kinderen, als we ooit weg zouden moeten. In de afgelopen 2 jaar heb ik opnieuw moeten leren dat Gods tijd de beste tijd is en zijn weg ook de beste weg. Daar heeft de Heere mij door zijn woord geregeld bij bepaald. Ik mocht de gemeente van Nieuwpoort blijven dienen en dat was me tot vreugde. Tegelijk bleef Middelharnis in mijn gedachten. Het leek alsof de Heere mij op dezelfde manier aan die gemeente aan het verbinden was zoals hij me ooit aan Nieuwpoort had verbonden. Tegelijk is daarvoor ook een roeping nodig. Het gebed bleef: doorgrond mij, o God. Op 22 februari kwam het beroep. Eigenlijk had ik toch er niet op gerekend, al was ik er wel biddend mee bezig. Ik zag het echt als komend uit de hand van de Heere. Toen kwam echter ook de schrik. Weg uit Nieuwpoort? Hoe zal dat moeten? Bedanken dan, maar heeft de Heere dan niet gesproken en was de gegroeide overtuiging dan maar menselijk? Bedanken werd onmogelijk, ook al zag ik meer dan ik gedacht had op tegen het aannemen van het beroep. Het is zo goed in Nieuwpoort, we hebben de gemeente zo lief. Het maakte mijn vrouw en mij verdrietig en zeker ook toen na het overigens fijne gesprek met de kerkraad in Middelharnis het moeten loslaten en opnieuw beginnen sterk op ons afkwam. De Heere bemoedigde ons vanuit Jozua 1, vers 6 tot en met 9. Heel eenvoudig tijdens het naar bed brengen van een van de kinderen. Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. In de beroepsbrief van Middelharnis stond hoe er tijdens de stemmingsvergadering gemediteerd was over Exodus 33, vers 15. Indien uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. De Heere bevestigde het later ook vanuit Deuteronomium 31, vers 6 tot en met 8 en 23. Ik zal met u zijn. Het stemt tot verwondering dat de Heere de weg wijst en mij in zijn dienst wil gebruiken. Zijn dienst is echt een liefdedienst. Hij is een goede koning. Het is mijn diepe verlangen om zijn uitnemende liefde in uw midden te vermelden. Hooglied 1, vers 4. Als gezin zullen we Nieuwpoort echter moeten verlaten en dat vinden we heel moeilijk. We hebben gemerkt dat er in Middelharnis hartelijk is meegeleefd en dat er veel gebed was voor ons gezin. We zijn daar dankbaar voor en we willen vragen om te blijven bidden voor ons. U hebt ook een plaats in ons gebed. We hopen van harte te zijner tijd naar u over te komen onder biddend opzien tot de Heere. Van harte Gods zegen, toegewenst in alle dingen ontvangen. Hartelijke groet, dominee G.J. Post. Tot zover de brief. overige mededelingen namens de Kerkraadgemeente. Woensdag 15 maart is de jaarlijkse biddag. De diensten vangen aan 's middags om 2:30 en 's avonds om 7:00. Let u daarop, want in het kerkblad stonden andere tijden. Dominee J. van Vulpen van Urk Maranatha hoopt u dan voor te gaan. Volgende week zondag gaat u voor in de morgendienst kandidaat van Limbeek en in de avonddienst dominee Boyten. Donderdagavond is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. 7:45, dominee Fokkema van Kerkwerve hoopt te spreken over het thema Babel in de Bijbel. Wat betreft de ambtsdragersverkiezing, broeder Van Dis is aftredend en niet herkiesbaar. Broeder Van de Nieuwendijk is ook aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Voor ouderling is het volgende tweetal gesteld: de broeders B. Admiraal en A.J. Vink. Voor diaken broeders A.J. But en G. van de Nieuwendijk. De stemming zal in de jaarvergadering op woensdag 29 maart, Deo Volente, plaatsvinden. Collecten van vandaag zijn bestemd. De eerste voor de kerk en de tweede collecte voor de stichting Ondergrondse Kerk. En voor alle dingen die in de toekomst liggen geldt uiteraard: zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat is er alle reden, gemeente, om de Heere de lof toe te zingen? Met Psalm 116. Die had ik al opgegeven, we hebben het er in de kerkraad nog even over gehad. Zullen we dan ook deze psalm vanmorgen laten staan of toch nog een andere kiezen? God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. We spraken in de kerkraad en ik vroeg ook van hoeveelste beroep was het? 7e beroep. Misschien hebt u die vorige keren wel eens gedacht, maar de Heere stuurt steeds zijn dienaar niet. Hoort die wel? Hij heeft dus wel en de gebeden verhoord. Overigens begreep ik ook dat vanmorgen in het bekendmaken in Nieuwpoort dominee Post liet merken dat het hemzelf, zoals uit de brief blijkt, en zijn gezin en de gemeente ook diep treft. Dus laten we ook in onze gebeden hem niet vergeten. Maar we mogen dan ook in met vreugde met dit bericht vanmorgen de Heere in zijn huis ontmoeten. Alle reden om te zingen met mond en hart. Psalm 116, 1 en 11. Thank you. mogen samen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God en we zingen als antwoord Psalm 51 vers 1. Want wie de Heere kent zal moeten belijden, Heere, ik was niet wie ik moest zijn. En wie de Heere niet kent heeft nog meer reden om schuld te erkennen en te zeggen, Heere, ik heb u en uw genade nodig. Psalm 51 vers 1 na de lezing van Gods geboden. Toen sprak God en hij spreekt nog altijd deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, oftewel leeg, zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte in de dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
openen samen, gemeente, het woord van de Heere. En we lezen samen uit de brief aan de gemeente van de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 14. En we lezen door tot en met hoofdstuk 5, vers 10. En ik vertel u en jou vast dat het in de prediking met name zal gaan om de versen 5 tot en met 9... waar Christus als de betere hoge priester ons wordt gepresenteerd. Schriftlezing Hebreeën 4 vanaf vers 14. Wij lezen het woord van de Heere. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat die offeren, gaven en slachtoffers voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover het woord van de Heer. Wij gaan samen, gemeente, bidden om de zegen van de Heere over de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest, en doen tegelijkertijd ook voorbeden. U begrijpt dat we uiteraard de Heere danken voor het feit dat u uit zijn hand een nieuwe predikant mag gaan ontvangen. En we zullen ook tegelijkertijd bidden voor dominee Post, zijn gezin en de gemeente van Nieuwpoort, waar tegelijkertijd ook verdriet is en waar de moeite en de pijn gevoeld wordt, dat het verbonden worden aan u loslaten betekent aan die kant. Daarnaast doen we ook voorbeden voor broeder Gerrit Hagen. Hij ligt nog steeds in het Maastad ziekenhuis. We bidden voor zuster Van Dierenverhagen, die komende dinsdag een knieoperatie hoopt te ondergaan. We denken aan de rouwdragende familie Maas Grinwis van de evangelisatiepost te Gent. Mevrouw Maas is afgelopen maandag op 53-jarige leeftijd overleden. Komende maandag zal in Oudorp de begrafenis plaatsvinden. We bidden voor de Bijbelstudieconferentie van het LCJ met het thema Esther, de vrouw die Gods volk redt, en de jongeren die daar bijeen mogen zijn. Voor de ernstig zieken in de gemeente die we niet met name noemen. Voor het doel van de collecte, de Stichting Ondergrondse Kerk. De klassisvergadering komende dinsdag. En zo brengen we samen al die dingen bij hem, bij wie het op de goede plek is. Zullen we bidden? Trouwe heren, grote God in de hemel, u toont ons uw trouw, uw genade, uw liefde. Dat is elke zondag het feit. Als wij nog in leven mogen zijn en als u ons samen roept hier in de kerk of via allerlei middelen verbonden met deze dienst op dit moment of later, dat is al een teken van uw goede zorg en dat u goed met ons voor hebt. Want we belijden u dat als de spiegel van uw wet ons werd voorgehouden, we alle reden hebben om te zeggen, Heere, als u met ons had gedaan nadat wij hebben verdiend, dan had er alle reden geweest dat wij er niet meer waren of dat u ons niet meer ontmoeten wilde. We belijden onze schuld. We buigen voor u en bidden om datgene wat we biddend ook gezongen hebben. Genade, o God. En dan mogen wij dat te meer doen dan de psalmist van Psalm 51. Omdat de vervulling van waar hij om bidt in u, Heere Jezus Christus, gekomen is. En er in u een volkomen verzoening is. Zoals we dat ook vanmorgen in de prediking hopen te horen. En we bidden, wilt u uw woord openen? En wilt u met de kracht van uw Heilige Geest werken in ons midden, waarbij u weet, Heere, wat we nodig hebben, waar we geestelijk liggen, hoe het in ons leven is. U weet precies, Heere, hoe we gekomen zijn of verbonden zijn en wat onze noden zijn, of we ze erkennen of niet. En dan bidden we, kom met de krachtige werking van uw woord en uw Heilige Geest. En geef, Heere, dat we uit uw mond woorden van eeuwig leven mogen horen. En dat we ze niet alleen maar aanhoren met onze oren, maar werk zo met uw Heilige Geest dat ze ons hoofd en ons hart binnenkomen voor het eerst of opnieuw. En breek dan ook alles maar weg wat dat in de weg zit. En wilt u uw dienaar gebruiken om zo de mond van u te mogen zijn. En dan gaat het erom, Heere, dat hij alleen doorgeeft wat u wil zeggen tegen de gemeente van Middelharnis. Minder mag hij niet zeggen. Meer mag hij ook niet zeggen. En wilt u hem zo dienaar van uw woord laten zijn en gebruiken in uw dienst. Maar Heere, als we u begonnen aan te roepen in het gebed, aan te spreken als de God die de getrouwe is, dan hebben we daar vanmorgen dubbel reden voor. Als we het bericht ontvangen hebben in de dagen voor vanmorgen, en dat ook vanmorgen bevestigd mocht worden en de brief mocht worden voorgelezen, waarin dominee Post meedeelt dat door u in zijn hart is gewerkt, daar eigenlijk al een hele weg aan vooraf ging, waarin u hem voorbereidde om uiteindelijk, toen het beroep van Middelharnis kwam, daardoor de worstelingen die ook aan hem en zijn gezin niet voorbij gingen, te ervaren. Maar de Heere roept mij, en wat er aan bezwaren en moeite van mijn kant zijn, Heere, u hebt hem overtuigd dat u hem roept. En dan mocht hij ook dat beroep aannemen in die wetenschap, dat als u meegaat, we kunnen optrekken. En dat u dan ook mee zult gaan. Heren, we danken u dat we dit bericht als gemeente uit uw hand ontvangen en u daarin laat zien dat u doorgaat met de gemeente van Middelharnis. En we belijden u, Heren, dat het genade is. En mag het ons verwonderd doen zijn, mag het ons klein maken voor u, maar mag het ons ook vreugde en lof en dank geven tot u. Heren, en dan bidden we of u ook de weg tot het moment dat we aan elkaar verbonden worden, dominee Post en de gemeente hier, dat die weg ook door u bespoedigd en gezegend wordt. En dan denken we aan dominee Post als die ook ervaart dat loslaten van de gemeente die hem zo lief is geworden in de jaren dat hij in Nieuwpoort mag dienen, dat dat ingrijpend is. Dat het voor zijn vrouw en het gezin zo ingrijpend is. U kent hen ieder, Heere. En als u toch roept, dan bent u toch de getrouwe ook voor hen. En geef dat ze straks mogen ervaren, als u hen hier brengt, dat er hier een gemeente is die dat ook invoelt, die daarin meeleeft. En die daarin ook zo hen een welkom zal bereiden, dat snel ze ook hier weer een nieuw thuis mogen vinden en bevestigd wordt. Dat u ruimte hebt gemaakt, Ebenezer, dat het goed is om samen met u in deze plaats onder uw zegen te zijn. Heere, zo leggen we het samen in uw handen, dankbaar, verwonderd om uw genade aan de gemeente hierin gegeven. Heere, groot is uw trouw. Wij komen ook met de zorgen van de gemeente bij u. Heere, dan bidden we voor broeder Gerrit Verhagen nog altijd in het Maastadziekenhuis. U kent zijn omstandigheden, heere. U weet van de hartproblemen en de nierproblematieken. En dan mogen wij als u de schepper van hem hem aan uw voeten leggen. Wilt u hem nabij zijn? Heere, wilt u schenken wat onze broeder nodig heeft? En geef dat hij ervaren mag dat in dit alles u nabij bent. En mag hij het ook daarin van u verwachten, hemelse geneesmeester. We leggen onze broeder aan uw voeten neer. Ook met zuster Van Dieren Verhagen. Als ze komende dinsdag naar het ziekenhuis zal gaan voor een knieingreep. Heren, dan kunnen misschien mensen om ons heen zeggen, ach, een knieoperatie, dat is op zich allemaal niet zo moeilijk, maar ondertussen, wij moeten het wel ondergaan. En we ervaren daarin, als het goed is, onze afhankelijkheid van uw zorg en zegen. En zo leggen we het in uw handen. En geef dat de doktoren gezegend worden, de ingreep mag worden uitgevoerd en achteraf ook gezegend zal blijken te zijn. We leggen het in uw hand. Heer, we bidden voor de jongeren die op de Bijbelstudieconferentie zijn. Wilt u hen zegenen om daardoor uw woord bemoedigd en onderwezen te worden, maar ook in het ontmoeten van jongeren van verschillende plaatsen, ook daarin bemoedigd te worden. We brengen het samen bij u en bidden om uw zegen voor hen. We bidden voor de rouwdragende familie Maas-Grimwis. Als Dianne Maas-Grimwis maandag begraven zal worden, heren, op zo'n jongheid nog uit dit leven weggenomen, heren. U weet wat dat betekent voor Mark, die ook ouderling is in de gemeente in Gent. U weet wat het voor de post in Gent betekent, heren. We leggen het in uw handen neer en we bidden om uw ontferming. En mogen we met alle vragen die er soms ook kunnen opkomen dan in je hart, mogen we daarmee ook bij u komen, die dan ook met uw helende genade nabij wil zijn. En die ook in het verdriet en de verslagenheid, die er naast dankbaarheid voor wat u geeft, aan zegen in het geloof, maar toch ook kan zijn, mogen we dan ervaren dat u nabij bent. Heren, wij mogen samen ook de ernstig zieken, die we niet met namen noemen, bij u brengen. Wij bidden voor de klassisvergadering van de klassis Rotterdam deze week. Wilt u een gezegende vergadering geven, heren, te midden van alle moeite en gebrokenheid in onze kerken, waar ook een oproep voor gedaan werd om met biddag daar ook de heren voor te bidden, te verootmoedigen voor u, heren. Wat hebben wij als kerken samen ervan gemaakt? En daarom, ook als het gaat om de klassis van dinsdag, leggen we het in uw handen en bidden we om uw zegen. Heren, wat mogen wij dankbaar zijn dat we in alle vrijheid samenkomen. We mogen vandaag gaven geven dat we hier samen mogen komen voor de kerk, maar ook voor de Stichting Ondergrondse Kerk. Heren, en dan bidden we voor de broeders en zusters in de vervolging, in de verdrukking. Heren, u kent de moeite en er zijn zoveel plaatsen te noemen waar het voor ons bekend is. Soms komt het niet eens naar buiten. Heren, zegen het werk van deze stichting, de contacten die ze hebben, de kerken en de gemeenten in zoveel moeilijke plaatsen in deze wereld. O God, ontferm u. En kon het zijn, geef omkeer. Dat er vrijheid komt om u te belijden waar dat nu niet is, omdat u vervolgers volgelingen maakt, verdrukkers promotors. Heren, u hebt het in uw woord laten zien bij Paulus. U kunt het, u doet het ook nu. En zo brengen we het aan uw voeten. Hoor ons gebed, zegen ons in deze dienst. Als we samen u zingen, dat met het orgel begeleiden, onze gaven geven. In alles mag het eredienst zijn, dienst tot eer van u. We danken en bidden het u, om Christus wil uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere uw gaven te geven. We gaan dan samen zingen op weg naar de prediking van Psalm 133. Een bekende psalm, die geef ik in dit geval niet zozeer op, omdat het in de prediking zou gaan over de liefde, wat natuurlijk in deze psalm een hele duidelijke toon is. Maar het beeld in deze psalm is van een hoge priester. Een priester die gezalfd wordt. Die met een, jongens en meisjes, dan hadden ze een hoorn van een dier vol zalf. En die werd boven over die priester uitgegoten. En dan liep die zalf zo helemaal over hem heen. En dat beeld wordt hier gebracht. En dat staat in verbinding met zalven is aanstellen van een priester door God. De prediking van vanmorgen. U mag uw gaven geven, gemeente. De Heere zegene u met uw gaven. En we zingen dan Psalm 133, de drie vers. Na de prediking zingen we van Psalm 110, een psalm die ook meerdere keren terugkomt in deze brief Hebreeën. Ook in het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben. Dus het gaat over de priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. We gaan daarvan zingen Psalm 110 vers 1 en 4 na de prediking deze morgen. Zoals gezegd, gemeente, met name ligt de kern van de verkondiging van morgen in vers 5 tot en met 9 van Hebreeën 5. Gemeente, de zeer jong en oud, we mogen samen in deze weken, deze lijdensweken, stilstaan bij het lijden van onze Heere Jezus. Dat is natuurlijk altijd de kern, het werk van de Heere Jezus Christus, van de prediking. Maar in de weken op weg naar Goede Vrijdag en Pasen mag daar toch weer een extra streep onder gezet worden. En als je dan zou denken van waar wordt er dan uit gepreekt in die tijd, dan kun je allerlei dingen bovenhalen die misschien direct als eerste bedacht worden. Uiteraard uit de vier evangeliën waar de gang van de Heere Jezus in zijn lijden, zijn gevangenneming en zijn kruisiging verwoord worden. Niet zelden kan je dan in de prediking ook gedeelten horen uit Jesaja. We zullen vanmiddag, als het ook dan over het lijden gaat, vanwege de catechismus zondag 15 ook Jesaja 53 lezen. Dat machtige hoofdstuk waar even voor de komst van Christus, als het ware, hij al helemaal getekend wordt. Maar waar we misschien nog niet zo direct aan denken, is de brief aan de Hebreeën. En laat ik maar ook eerlijk zeggen, ik zou uit mezelf ook niet 1, 2, 3 nou direct gedacht hebben, laat ik in de leidersweken nou eens over Hebreeën gaan preken. Maar de Heere geeft je ook zo'n weg. En een gemeentelid in Harderwijk, die dat al jaren als verlangen had, en die heeft dat ooit met mij gedeeld en gezegd, dominee, die brief aan de Hebreeën vind ik zo machtig diep, en eigenlijk kom je daar alle heilsfeiten in tegen. Zou je eens vanaf kerst tot en met Pinksteren vanuit Hebreeën verschillende teksten willen belichten? En als je dan van gemeente gaat lezen in de Hebreeënbrief, zeker ook in de Leidersweken, wat komt er dan een machtige boodschap van de Heere, juist als het gaat om de betekenis van het lijden van de Heere Jezus naar boven. En dan wordt hij met name in die brief getekend als de leidende hoogpriester. Voor het hoofdstuk van vanmorgen, hoofdstuk 5, zijn er al een aantal hoofdstukken geweest waarin van alles wordt opgebouwd. Maar dat is uiteindelijk om bij wijze van spreken in hoofdstuk, eind hoofdstuk 4 en 5, om daar uiteindelijk open te gaan vouwen waar het de schrijver met name Christus, de hoge priester, die lijdt en sterft, die de grote verzoening brengt, eens en voorgoed voor zijn volk. En dat kom je niet alleen maar in hoofdstuk 5 tegen, maar eigenlijk in die hele brief. Waarbij je elke keer weer ziet hoe dan uiteindelijk de Heere Jezus vergeleken wordt met de hoge priester Aaron. En er aan de ene kant overeenkomsten zijn. Maar tegelijkertijd hij een zoveel beter, zoveel heerlijker hoge priester blijkt te zijn dan Aaron. En daarom luisteren we vanmorgen samen naar het woord van de Heere onder het thema, wat een hoge priester. Allereerst zijn aanstelling. Hoe werd je eigenlijk hoge priester? Ten tweede, zijn bewogenheid of betrokkenheid. Hoe stond een hoge priester nou tegenover zijn volk, wat hij diende, en hoe zien we dat bij Christus? En ten derde, niet het minst belangrijk uiteraard, zijn taak, de dienst der verzoening. Wat een hoge priester, de aanstelling van die hoge priester, de bewogenheid of betrokkenheid van die hoge priester, en tenslotte de taak van die hoge priester, de dienst van de verzoening. Het is bijzonder, gemeente, om te zien hoe de schrijver van de Hebreeënbrief zijn hele boodschap opbouwt. Hij gaat vanaf het begin, vanaf hoofdstuk 5, gaat hij spreken over de priester, hoge priester Aaron. En het eerste wat hij dan in vers 1 zegt over de hoge priester Aaron, Dat komt straks als laatste terug als het gaat om Christus. En als hij dan vervolgens over de bewogenheid van die hoge priester Aaron gaat spreken in vers 2 en in vers 3. Dan komt dat vervolgens daarvoor weer bij Christus naar voren. En het laatste wat hij van Aaron zegt, dat niemand zichzelf roept, vers 4... dat behandelt hij dan direct vanaf vers 5. Het is dus als het ware, het zijn cirkels. Het eerste wat hij van Aaron zegt, zegt hij als laatste, schrijft hij dat van Christus. Het tweede, dat dan vervolgens van Christus. En zo de cirkel, de aanstelling. En daarom beginnen we ook bij de vraag. We bouwen het van die kern vers 4 en 5 op. Hoe werd je nou eigenlijk priester? Dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, een schrijver die dus tot lezers schrijft die, sommigen zeggen, met een Joodse achtergrond tot het geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, omdat hij zoveel uit het Oude Testament haalt en dat toepast, dus de kennis daarvan veronderstelt. Anderen zeggen, ja, veronderstellen van gelovigen van de tweede generatie, daar hebben we hiermee te maken, dat die ook het Oude Testament kennen en die achtergronden. Dus dat kun je zomaar niet zeggen. In ieder geval, met die hele oud-testamentische achtergrond gaat hij spreken. En zo gaat hij het hebben over de hoge priester. Hoe kwam een hoge priester op zijn plek? Nou, jongens en meisjes, misschien zit je op school, misschien jongelui zitten jullie op middelbaar onderwijs, en dan ben je ongetwijfeld wel eens aan het denken, wat zou ik willen worden? En dan vind je iets leuk, of misschien zie je dat je vader of een broer of een bekende iets doet waarvan je denkt, dat zou ik later ook wel willen. En dan kies je zelf ervoor en dan hoop je dat je wat je daarvoor leren moet, dat je dat ook lukt. En dat moet de Heere God dan ook zegenen. Maar dan kun je het als het ware zelf een beetje uitkiezen. Dat is dus bij een priester en al helemaal bij een hoge priester niet zo. Niemand kon zeggen, nou, als die de hoge priester bezig zag, dat lijkt me eigenlijk best wel een mooie taak. Dat zou ik ook wel willen doen. Wat prachtig om dit werk voor de Heere te doen. Zoals je bij wijze van spreken ook op die manier niet dominee wordt. Nou is een hoge priester en een dominee niet zomaar hetzelfde, maar toch. He, dan word je ook, dat word je door de Heere toe aangesteld en geroepen. Net zo goed die lijn, mag ik dan zomaar vanmorgen wel eens even stellen, als het niet zomaar de keuze van dominee Post is om te zeggen, ik ga dienen in de gemeente van Middelharnis, maar dat het de Heere is die hem daartoe aanstelt. Nou zegt de schrijver, dat is nou met een hoge priester al helemaal het geval. Vers 4. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Aaron werd hoge priester, omdat de Heere hem daartoe heeft aangesteld en heeft geroepen. En dan gaat hij het op de Heer Jezus Christus betrekken, vers 5, en dan zegt hij, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij zegt bij wijze van spreken, gemeente, zoals Aaron ook niet zei, dat wil ik zelf gaan doen, zo is het ook niet, maar alleen de keus van de Heer Jezus geweest. En dan moet u niet denken dat daarmee de schrijver bedoelt dat de Heer Jezus het niet wilde, dat hij niet gewillig was. Maar hij bedoelt hier te benadrukken, de Vader heeft zijn Zoon geroepen, aangesteld om dit werk te gaan doen. En waarom dat hij dat benadrukt? Want natuurlijk is Christus ook de Zoon van God en zelf God en was zelf ook gewillig, zegt Psalm 40. Heer, zie, ik kom om uw wil te doen als een oud-testamentische voorbode van de gewilligheid van de Heer Jezus. Daar geen twijfel over vanmorgen. Maar wat de schrijver dus wil benadrukken is dat hij door God gegeven, het volk, de Heer Jezus Christus als hoge priester is door de Vader gemeente gegeven. Achter het offer van de Heer Jezus Christus, zijn hoge priesterschap, zit het kloppend, liefdevol vaderhart van God in de hemel, die daarin laat zien dat hij niet uit is op ons verderf, maar op ons behoud. En het tweede, en dat zie je ook dat de schrijver, de Hebreeënbriefschrijver, de naam van Christus gebruikt in vers 5 en niet Jezus. Doet hij bewust. Christus betekent gezalfde. En in die zalving, ik wees er al op, heb Psalm 133, daar zit het beeld dat God aanstelt. Dus je bent bevoegd. Je komt met het gezag van degene die je zendt. Maar het is ook degene die je bekwaamt. En dan kun je natuurlijk bij de Heer Jezus zeggen, ja, maar dat snappen we bij Aa, die was mens. Maar moet je dat dan bij de Heer Jezus zeggen? De Heer Jezus was natuurlijk van zichzelf God, als waar, maar daar zit dus inderdaad achter dat de Vader hem alles schenkt wat hij nodig heeft om die zware taak van zijn verzoening, van het lijden op aarde te gaan volbrengen. Achter die hoge priester zien we de Vader die hem aanstelt en die hem zendt. En om dat dan nog eens met de schrift te onderstrepen, gemeente, citeert hij dan Psalm 2, die al eerder geciteerd is in deze Hebreeënbrief. Toen is hij geciteerd om te onderstrepen in het eerste hoofdstuk, om te onderstrepen dat Christus de Zoon van God is, in wie de Vader het laatste, maar ook het diepste spreekt, zoals hij nog nooit gesproken had. En diezelfde tekst, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegeven, die wordt hier geciteerd, waarbij eigenlijk ook teruggegaan wordt op het moment dat de Heer Jezus officieel zich gaat vertonen, gedoopt wordt en de Vader zegt, dit is mijn geliefde zoon. Een hoge priester die niet op eigen gezag komt, maar gezonden van hoger hand van de Vader die zondaren wil verzoenen met hem. Los van wat er nou nog gaat komen, gemeente. Is er niet alle reden om dan al stil te worden? Verwonderd. Proeft u wat een liefde van God de Vader hierachter zit? Had alle reden om tegen u en tegen jou en tegen mij te zeggen, je bent zelf met Adam weggelopen. Nou zorg je zelf ook maar dat je terugkomt of ik begin wat nieuws. Deze God, schepping zo lief en heeft verloren zondaren zo lief, dat hij zijn zoon zendt, zalft, om de breuk te herstellen die is ontstaan. Hij wil ze terug in zijn huis. Dat is gemeente, als het gaat over die aanstelling van die hoge priester. Waarbij trouwens nog wel één ding gezegd moet worden. En dat is dan alleen maar te zeggen van de Heere Jezus. Daar kan je geen vergelijk maken met Aaron. En daarom wordt daar ook gaat de vergelijking daar als het ware mank. Aaron is voor een tijdje aangesteld. Maar uiteindelijk stierf hij. En toen hield zijn werk op. Christus is toen hij aangesteld is voor eeuwig en altijd hoge priester geworden. En dat wordt dan onderstreept met een citaat uit Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, vers 6. Ik ga u die hele geschiedenis niet ophalen. Bijzondere geschiedenis, machtige geschiedenis. Preek op zich, meerdere preken op zich zitten daarin. Maar ik beperk me vanmorgen, gemeente. Maar het beeld wat daar zit is dat Christus niet net als Aaron ooit priester werd, maar er een moment kwam dat gezegd werd, en nou is het voorbij. Hij zit dus ook nu op de troon in de hemel als de hoge priester. Daarom kon in hoofdstuk 4... de schrijver ook zeggen, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade en de gebeden. Want daar zit de hoge priester op de troon. Hij die de verzoening heeft bewerkt. Hij die gezorgd heeft dat de afstand die er was weggenomen is. Het tweede wat uiteindelijk benadrukt wordt door de schrijver van de Hebreeënbriefgemeente, dat is juist voor de achtergrond van deze brief van belang, is wat voor een hoge priester is die dan? En dan gaat hij allereerst in het begingedeelte, heeft hij dan geschreven in vers 2 en vers 3 met name, dat zo'n hoge priester als Aaron, die stelde zich mild op. Vers 2 zegt, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en de dwalende. Even met eenvoudige woorden gezegd, jongens en meisjes, als er nou iemand bij die hoge priester kwam omdat die vergeving nodig had, dan kon die hoge priester natuurlijk zeggen, wat heb je nou toch weer voor zonde gedaan? Hoe kun je dit nou toch doen? Dan zegt de schrijver, sommige mensen deden die zonde in onwetendheid, ze waren het zich niet bewust. Maar in andere gevallen wel bewust. Je kunt zonde gedaan hebben terwijl je achteraf zegt, hoe heb ik het kunnen doen? Ik had het kunnen weten, maar ik heb er echt niet bij stilgestaan. Hier ben ik toch dwaas geweest. Maar soms zondig je ook wel eens dat je heel bewust weet wat ik nu doe. Dat is niet in overeenstemming met de Here en daar doe ik de Here verdriet mee. Of dat denk je misschien niet, maar je bent je wel bewust. En als nou in het Oude Testament bij zo'n hoge priester als Aaron zulke mensen kwamen, zei die hoge priester dan, vanuit de hoogte, hoe kun je toch? Nee, zegt de schrijver, dat deed hij niet. De hoge priester had behoorlijk medelijden met onweten en dwalen. En waarom? Hoe kwam dat? Overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Hij wist zelf hoe zwak hij was. De schrijver zegt ook, hij moest ook voor zichzelf offeren. Hij was dus ook zelf zondaar. Dus hij kon niet tegen zondaren die naar hem toe komen zeggen, hoe kun je dit nou doen alsof hij zelf beter was? Want hij wist, nou zoals we wel eens zeggen, ik ben van dezelfde lap gescheurd als diegene. Ik ben geen streep breder in mezelf. En daarom werd van die hoge priester verwacht dat hij invoelend, je zou zeggen dat hij pastoraal naar zo iemand zich opstelde en niet als het ware vanuit de hoogte iemand wegzette. En dat ze voelden van nou, we hebben met een hoge priester te doen die zo betrokken is, zo bewogen is, omdat hij zelf weet wat het is om zondaar voor God te zijn. En heel eerlijk, en dat is even een zijlijntje, je bent gezegend als je bijvoorbeeld ambtsdragers hebt die met die houding op huisbezoek komen, dan komen ze het u niet even vertellen hoe het wel moet. Kijk, ze moeten u wel vertellen hoe het moet zijn van de Heer. Ze komen van de andere kant, laat dat duidelijk zijn. Maar u voelt heel goed aan als daar een broeder tegenover u of jou zit, die niet boven je staat en op je neerziet, maar die vanuit de houding van ik ben niet meer als jou en ik ben niet beter dan jou. En ik heb diezelfde Here nodig en ik heb die zaden nodig. Dat die op zo'n manier naar je toe komt, dat voelt heel anders als iemand die uit de hoogte het gevoel geeft dat je voor geen kanten deugt. Nou, met die hoge priester, zegt de schrijver, was dat nou ook zo. Dat moest een hoge priester zijn waar iemand naartoe durfde te gaan, omdat ze zijn bewogenheid ervaren. Hij ging niet boven hen staan, maar naast hen. Maar dan wordt het wel spannend als we de vergelijking gaan maken. Want ik hoor jou al denken, ja maar dominee, als u het nou over de Heer Jezus als de priester gaat hebben, want elke keer gaat het over die vergelijking. De hoge priester. Die mag wel boven ons gaan staan, want die is niet aan ons gelijk. In die zin, hij is zonder zonde. Die heeft alle reden om boven u en jou en mij te gaan staan, zeg je misschien. Want die kan zeggen, zoals jij ben ik niet. En weet je wat dan het wonder is? Dat de schrijver van de Hebreeënbrief dan duidelijk maakt, terwijl een aardse hoge priester zo aan jou gelijk is geworden en zo nabij en zo op hetzelfde niveau is gekomen, zo is Christus dat nog veel dieper en veel meer. Allereerst laat hij zien hoe diep het lijden Christus heeft geraakt. Wat dat voor hem betekent. En dan denk ik aan vers 7, gemeente. Die in de dagen van zijn vlees, hè, toen hij mens geworden is. En dat is al lijden. Zullen we ook vanmiddag horen in de prediking zondag 15. Gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebben. Hier wordt ons een hoge priester getekend. Die leed onder zijn hoge priesterschap. En de taak die hij te volbrengen had. En de manier waarop hij het moest doen. Die smekend roepen tot God op de knieën als het ware over de grond kruipt. Dat moet dus al ons idee wat we soms toch ongemerkt kunnen hebben. Dat het lijden voor Christus wel zwaar is geweest. Maar ja, ach, hij was toch ook Gods zoon. Dus het zal toch ook nog wel meegevallen zijn. Alles wordt hier aan de kant geschoven, gezegd. Wie dat denkt, die heeft het niet begrepen. Zo diep als het lijden voor de Heer Jezus geweest is. Want hij werd, al was het dan uitgenomen, de zonde aan ons volledig gelijk, zegt de Hebreeënbriefschrijver in zijn brief. Hij heeft zo zwaar geleden, gemeente. Hij is ons zwakke mensheid binnengekomen. En hij heeft geworsteld. En als u en als jij dit gedicht, kan ik me voorstellen dat je zegt, dominee, als ik dit zo lees, dan doet me dat denken aan het gebed van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane voor hij naar het kruis ging. En dat kan. Maar er zijn toch nogal wat griffemeerde uitleggers die zeggen, het is toch te beperkt om het daartoe te beperken. Want er zijn meer momenten geweest. Wat heeft de Heer Jezus niet zijn hele leven geleden? En dat hij de Vader gezocht heeft omdat het een moeilijke weg was. Wat moet het moeilijk voor hem zijn geweest toen zijn eigen volgelingen hem niet erkenden. En niet zagen wie hij was en hem niet begreep. Hij heeft geworsteld met de weg te moeten gaan van de dood. En in vers 7 zit dus ook de gedachte dat hij ook die worsteling bij God heeft gebracht. En betekent dat dan dat hij gebeden heeft, Heere God, kan het zijn dat ik niet hoef te sterven? Gethsemane denken we natuurlijk aan het gebed dat hij zegt, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan moet hij toch die beker drinken. Maar hier is sprake van een gebed wat verhoord is. Verhoord uit de vrees, uit de angst. En ik ga met die uitleggers mee die zeggen, Christus heeft zo ervaren dat het feit dat hij als de eeuwige, de levende God, de Zoon van God, mens geworden is. En dat hij dan ook nog moet sterven. En hij was betrokken bij de schepping waar geen dood was. Dat het zo diep voor hem is geweest. Dat heeft hem zo'n worsteling en zo'n angst gegeven. Niet voor niets. Hij heeft in de hof hij gezweten waarbij er zelfs bloed uit zijn poriën kwam, zegt de evangelist. Dat is medisch gesproken alleen maar als iemand werkelijk doodsangst doormaakt. Maar de Vader heeft hem verhoord. Hoe dan? Ja, dan zie je dat in deze tekst niet alleen maar al Goede Vrijdag en het lijden zit, maar dat zelfs de opstanding Pasen er al in meekomt. Want dan zeggen de uitleggers, die verhoring van dat gebed is dat Christus niet in de dood gebleven is, maar dat de Vader hem heeft opgewekt door de dood heen weer tot het leven heeft gebracht. Zo diep is die weg voor de Heere Jezus geweest. En is het zo dat die hoge priester Aaron meeleed omdat hij aan hen gelijk was, zondig, zwak? Bijzonder is, en daarom ben ik begonnen te lezen, gemeente, in hoofdstuk 4, vers 14, dat de woorden en de termen die vanaf dat moment gebruikt worden, woorden zijn waarin het medelijden van de Heere Jezus niet meriopathie in het Grieks genoemd wordt, maar sympathie. En dat gaat nog veel dieper. Dat woord betekent helemaal je vereenzelvigen, helemaal je verbinden aan die ander. Dus het wonder, Christus die reden had om te zeggen: ik ben zonder zonde, al neem ik dan de schuld van mijn volk op me. Maar die als het ware afstand kon creëren als hoge priester en op ons neer kon zien. Hij wil zich zo vernederen dat hij nog veel meer gemeente als Aaron bewogen hoge priester is. Waarbij als een zondaar bij hem aanklopt, die niet hoeft te vrezen dat hij een hoge priester aantreft. Die als het ware zegt: wat ben jij toch diep gevallen? Of wat denk jij bij mij te komen doen? Denk je nou werkelijk dat er bij mij verlossing genade is? Ga daar eerst nog maar eens even goed over nadenken. Het is een hoge priester die op het moment als een zondaar tot hem komt, zo verheugd is en zo bewogen, dat hij niets liever doet dan met de liefde van zijn middelaarshart hen ontvangen en omhelzen en hen zijn genadige doorboorde handen opleggen en hen verlost en hen verzoend en hen vernieuwt. Als Aaron al bewogen was, veel meer de Heere Jezus Geest. Misschien zijn er wel mensen in de kerk vanmorgen of thuis. Die zeggen: dominee, is dat nou echt? Want ik worstel daar al zo lang in mijn leven mee. Ik weet dat ik de Heere nodig heb. Ik heb mezelf als zondaar leren kennen. En ik weet dat ik buiten Christus verloren lig en verloren ga. En ik worstel ermee, maar het blijft voor mij altijd nog zo'n strijd. Zou het nou ook voor mij? En misschien zegt er wel iemand, want ik heb in mijn leven prediking gehoord, waar net als vanmorgen en ook hier in Middelharnis, waarin de ruimte naar de Heere Jezus Christus me voorgehouden is. Maar ik heb ook meegemaakt waar ik het gevoel had dat op het moment dat je er naartoe werd, de deur werd dichtgeduwd. En soms kom je die mensen in je leven tegen, dat je die daardoor zo ermee kunnen worstelen. Is er voor mij wel een plek? Gemeente, de Hebreeënbriefschrijver zegt: wie bij deze hoge priester komt, die treft er een zoals die nergens te vinden. Met de bewogenheid van de Vader achter zich. Met de liefde voor zondaren in zich. Een betere plek om als zondaar neer te buigen is er niet. Kom dan tot hem. Want hij heeft als hoge priester, en dat is het laatste waar we toch nog wel even nadrukkelijk naar willen kijken voor we amen gaan zeggen, gemeente. En dat is uiteindelijk de taak wat hij gedaan heeft. Waarom die kwam? Om de dingen te doen die bij God te doen zijn. Voor Aaron wordt het vermeld in vers 1. Wat zijn taak was om de zaken die bij God te doen zijn, te doen opdat hij offergaven en slachtoffers, let op het meervoud, voor de zonde bracht. De hoge priester moest elk jaar opnieuw op de grote verzoendag Yom Kippur, moest die verzoening bewerken. En Christus, die zich zo vernederd heeft, terwijl die Gods zoon was, toch onder God zich gesteld heeft, vers 8, en daarom gehoorzaam is geworden, alsof die onder de Vader geordineerd was, wat die natuurlijk niet was. Geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Aaron moest elk jaar opnieuw met twee bokken aan het werk. Eén werd geslacht en het bloed nam die mee naar het heilige der heiligen en dan plengde die het bloed op het verzoendeksel, waarbij God als het ware zei, als dat bloed daar stopte, zo door mijn verbond, hè, de plek van het verbond, de wet lag ook in die ark. Arkteken van Gods verbond, Gods genadige omzien naar Israël, daar stop ik de schuld. En dan moest die andere bok moest weggejaagd worden als teken, zo ver doet God onze overtredingen van ons. En dat moest elk jaar opnieuw. Er kwam geen einde aan. Deze Christus, zegt de Hebreeënbriefschrijver, heeft is een oorzaak geworden, niet voor een jaarlange verzoening, en dan moest het weer, maar van een eeuwige zaligheid. En dat woord eeuwig hier, gemeente, dat heeft twee dimensies. Dat ziet op de tijd, er komt geen eind aan in de tijd. Wie in dat heil mag dien leven en wie uit die Christus mag gaan leven, die mag voor eens en voor altijd weten verzoend te zijn met God. Maar het ziet ook op de diepte. Geen mens in Middelharnis hoeft vanmorgen te zeggen, maar dominee, ik, zo'n groot zondaar, ik, deze zaligheid, deze zaligmaker, deze soter, zo'n grote hoge priester, eeuwig hoge priester, maar ook eeuwig om zijn hoge priesterlijke werk uit te delen aan zondaar. Niemand komt bij hem en hoort: sorry, jou kan ik niet helpen. Onbehandelbaar. Zoals het bij de huisarts wel eens klinkt. En in het ziekenhuis. Ik heb voor u geen behandeling meer. Ik geef u op. Wie bij deze hoge priester aanklopt, krijgt nooit te horen: onbehandelbaar. Maar je kunt je behandeling in de weg staan. Als je denkt dat je het zelf wel kan. Als je denkt dat je zo'n zondaar niet bent. Of je zegt dat algemeen, maar je zegt: valt met mij allemaal nog wel mee. En ik zie het straks wel als ik ooit sterf. Als je niet zondaar wil zijn die hoge priester nodig heeft, dan sta je eigen redding in de weg. Dan ben je zo'n patiënt die zegt, die doodziek is, maar die ontkent dat hij ziek is, bij wijze van spreken. Maar als je als zondaar ontdekt hebt: Heere God, ik krijg het niet meer goed. Met u niet en met mezelf niet en mijn omgeving niet. Ik heb uw verzoening nodig en je klopt bij deze hoge priester aan. Dan staat zijn hart open, dan staat zijn deur open, dan staat zijn huis open. Dan staat zijn verzoenende liefde open. Geen hopeloze gevallen. Bij hem is ieder op de plek waar hij wezen moet. Ga opnieuw. Geraakt ben bij hem. Jongelui, als je denkt dat je zonder hem kan. Deze hoge priester wil ook jouw zaligmaker zijn, jongens en meisjes. Misschien wil je wel heel veel nog in het leven bereiken en ben je heel druk met school en met dingen. En ik wil dit en ik wil dat. Maar de Bijbel zegt: zoek eerst het koninkrijk en zoek eerst de koning van het koninkrijk. Zoek eerst de hoge priester. Zoek eerst de Heer Jezus. Want dan heb je alles in leven en in sterven. Gemeente, wat een hoge priester. Is die nou ook jouw hoge priester en uw hoge priester? Gaat het nou vanmorgen over dingen dat je zegt: wat prachtig dat de schrift dat zo zegt, maar dat je ondertussen zegt: maar ik zou er, of niet, ik zou er kennis van willen hebben, of ik zou er kennis van moeten hebben, maar het is op zich voor mij allemaal wel theorie. Dan hoop ik dat de Heer het wel zo gebruikt door zijn geest. Dat het zo gaat branden in je hart. Wat een machtige liefde God hierin klinkt. En wat een bijzondere hoge priester we in Christus hebben. Dat hij zo wilde gaan lijden en sterven. Dat je er niet meer los van komt. Dat dat vuur niet meer dooft. Maar wat heerlijk als je... als je vanmorgen mag zeggen: dominee, mijn hart resoneert mee. Deze Heer. Deze Christus. Deze hoge priester is mij zo kostbaar geworden. Zo dierbaar. Zo goed. Want ik heb in hem al mijn heil en mijn hoogst geluk leren beschouwen. En alles wat er bij mij fout ging en wat er tussen mij en God stond en de ander, heeft hij weggenomen. Ik kan alleen maar buigen voor hem. En weet u wat het grootste wonder is, dominee? Hij is niet één keer in mijn leven hoge priester geworden. Maar hij moet elke keer weer verzoening doen. En dat eeuwige hoge priester en eeuwige zaligheid, dat is voor mij steeds dieper geworden. Want ik krijg hem steeds meer nodig en ik krijg hem steeds dieper nodig. En ik ga hem daarom steeds meer leren kennen. als een steeds heerlijker hoge priester. Een steeds heerlijker redder. Een steeds heerlijker verlosser. Wat een hoge priester. Aangesteld door de Vader ons gegeven. Gewillig gekomen. Nog veel meer bewogen dan Aaron ooit was. En zo diep geleden. Dat hij angstig kroop. O God, ik moet de dood in. Maar God bracht hem er doorheen. Hij heeft op Pasen getoond. Dit is mijn zoon. Dit is de volmaakte hoge priester. Ik heb zijn offer aangenomen. Bij hem ben je aan het goede adres. En hij zit nu op de troon om je te ontvangen vandaag. Dus als je nog nooit voor hem gebogen hebt, zit hij vandaag klaar. Op zondag doe je een heleboel dingen niet. Ik weet het. Goed, hou dat alsjeblieft zo. Maar dit mag je op zondag de hele dag doen. Je handen vouwen. En je knieën buigen. En danken voor deze hoge priester. En dat hij zo bewogen is. Dat hij een dienaar van deze hoge priester naar jullie toestuurt. Om je aan de voeten van deze hoge priester te brengen. En te houden. Want dan heb je alles. In leven. En in sterven. Wat een hoge priester. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Wij buigen voor u en we danken u en we aanbidden uw heerlijkheid. Dat uw Vader in de hemel uw Zoon zond aanstelde. zalfde. Op dat moment toen hij gedoopt werd met die stem, dit is mijn zoon. En later zelf erg van de verheerlijking aangevuld, hoort hem. Heer, wat een liefde van uw kant. Dat u uw verloren schepping en uw verloren schepsel ons terug wil. Dat u de brug bent komen, overgekomen bent. Om verzoening te bewerken. Heer Jezus Christus, dat u zo gewillig kwam. God zijnde mens werd. Gehoorzaamheid leerde. Wat was het een zware weg voor u, Heere. Wat kunnen wij daar soms makkelijk over denken. Vanuit uw godheid dan denken, ach, maar het zal toch ook wel nog wel meegevallen zijn. Nee, Heere, we horen vanmorgen van een hoge priester. Die een zware taak moest gaan, want iedere hoge priester, Heere, in het Oude Testament, die bracht een offer van een dier. Maar de schrijver van de brief heeft dat hier er niet over, verderop dan wel. Maar u gaf zichzelf ten lam. Priester en lam tegelijk. Lam Gods, dat de zonde der wereld draagt. Geprezen zij uw naam. Heilige Geest, dank u wel. Dat u dit hebt laten opschrijven in uw woord. In die tijd waarin die broeders en zusters het zo moeilijk hadden. Ze dreigden te stoppen met het geloof. Ze worden aangespoord volhard. Ze krijgen een hoge priester voorgeschoteld. Die zo geworsteld heeft alsof die wilde zeggen. Als jullie worstelen met de vervolging, de verdrukking, de moeite in het geloof. En je dreigt te stoppen. Zie nou eens op je redder en je heiland. Hij heeft nog veel dieper geleden dan jullie. Opdat ze niet zouden opgeven. Heren, misschien zijn er die ook wel. Die zeggen, ik heb het ooit zo goed gehad met de Heren. Maar het valt me steeds zwaarder. En ik heb de neiging om het geloof van me af te gooien. Misschien wel jongeren die zeggen, ik ben nou nog thuis. En ik gehoorzaam aan ouders. En zolang ik thuis ben, zal ik gehoorzamen. Maar als ik straks op mezelf... O Heren... U hebt vanmorgen laten horen hoe rampzalig je bent buiten die hoge priester. Want dan ben je verloren en dan blijf je verloren. Dan is de schuld niet verzoend. En hoe goede en heerlijke priester we in u ontvangen in dat lam. Heren, raak jongere harten. Van kinderen, jongere ouderen en ons allen. Opdat we niet afwijken en afhaken en vertragen. Zoals de schrijver het volgende hoofdstuk het zal zeggen. En traag zijn van gehoor. Maar opdat we door u begeestigd, levend gemaakt, getrokken. Tot die hoge priester komen en bij die hoge priester blijven. We danken u voor al het goede wat u gaf. En we vragen vergeeft u wat niet was naar de reinheid van uw goddelijke wil. Heere, breng ons veilig thuis. Of op de plekken waar we verwacht worden. In het bijzonder bidden we voor hen die alleen thuiskomen. Misschien is dat hun hele leven altijd al zo geweest. En denken anderen, ze zullen er wel aan gewend zijn, maar sommige dingen wennen nooit. Misschien is er een plek leeggevallen. Misschien al wel langer geleden, maar het wordt altijd weer gevoeld. Heer, gaat u mee. Of als we misschien niet meer hier kunnen komen. En thuis mee verbonden zijn en straks... De verbinding weer uitgaat en weer in onze kamer zijn. Misschien wel met ziekte en moeite, psychisch, lichamelijk. We dragen elkaar aan u op. En we leggen elkaar aan de voeten. Van deze gezegende hoge priester. Jezus Christus, onze Heer. Zegen ons in de tijd tussen de dienst. Breng ons vanavond weer samen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Slotlied gemeente is Psalm 2 en daarvan vers 4 en 7. Psalm, ik zei het al, die ook veelvuldig Hebreeënbrief geciteerd wordt. Als er nou één messiaanse psalm is waarin je voluit het heil van Christus zingt, dan is het wel in deze psalm. We gaan ervan zingen vers 4 en vers 7. Thank you. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.